Zo, goedemorgen. Ik hoop dat de techniek allemaal werkt zo. Ik mag jullie opnieuw groeten in Jezus' wonderbare naam. In die naam zijn we bijeen ook vanmorgen. En het is de naam boven alle naam. De naam die gegeven is, waardoor alle zalig kunnen worden. Jacob vroeg mij ook nog de groeten te doen. Hij heeft jullie vorige week in de steek gelaten, heb ik begrepen. En wij zijn gewoon om zaterdagavond een poosje met elkaar te bidden voor de telefoon. En dan zeg ik gisteravond, doe ze daar hartelijke groeten, dus bij deze. Ik wil graag het woord van God openen bij de tweede brief die Petrus geschreven heeft. En dan het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1. En ik wil dan met jullie lezen de eerste 15 versen. Simeon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. We zouden kunnen zeggen dat het een soort afscheidsbrief is van Petrus. En hij had natuurlijk een bediening onder de Joden, onder het Joodse volk. En de Heer Jezus had hem natuurlijk ook geroepen. Ik geloof dat het Johannes 21 is. Dat de Heer Jezus Petrus opnieuw in dienst neemt. Nadat hij de Heer Jezus verloochend had. En dan tot drie keer toe, dan vraagt hij aan Petrus van Petrus, Simon. Hij zegt geen Petrus, zegt Simon. Simon, hebt u mij lief? En dan op slot zegt de Heer, ik weet dat ik u lief heb. Maar drie keer zegt de Heer Jezus, wijd mij lammeren, hoed mij schapen. En wijd mij schapen. Dus hij had vooral een bediening onder het volk Israël, veel minder als Paulus natuurlijk, die vooral de heidenvolken als taak had daarheen ging en overal gemeentes heeft gesticht, dat evangelisatiewerk ook heeft gedaan. Het is opvallend dat Petrus deze brief begint anders dan zijn eerste brief. Zijn eerste brief zegt hij, Petrus een apostel van Jezus Christus. Maar hier zegt hij, begint hij Simeon. Hij begint eigenlijk met zijn oude naam. En het zou kunnen dat hij kort voor het heen gaan, als waar aan het eind van zijn leven, daar ook steeds meer aan terugdenkt. En dan denkt hij eigenlijk terug natuurlijk aan Het moment dat hij nog Simeon was, dat hij nog geen Petrus was. Dat de Heer Jezus ook tegen hem zei, Simon, gij zult Petrus heten. Peter, en op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen, op deze rots. En het is geweldig als we zien hoe de Heer Jezus van een eenvoudige visser, die bang was, die de Heer Jezus als het ware ook verloochend heeft, dat hij daar een rots van heeft gemaakt. Dat hij daar, mag ik het zo zeggen, een vent van heeft gemaakt, een kerel. En hij zegt, ik ben een dienstknecht. Nou, ik denk, lieve broeders, zusters, dat wij allemaal beseffen dat we een dienstknecht, andere vertaling zegt, een slaaf zijn van Jezus Christus onze Heer. En dat is zo geweldig, als wij slaaf zijn, dan gaan we ook niet spreken namens onszelf. Dan gaan we ook niet meer leven voor onszelf, en dat is wat de hele schrift ons leert. Dat we met Christus gestorven zijn, met hem begraven zijn, door de doop in de dood, en dat we met hem opstaan in een nieuw leven. En Petrus is daar een prachtig voorbeeld van. Hoe de Heer Jezus ook deze Petrus gediscipeld heeft. En als we dan beseffen dat hij een dienstknecht is, dan mogen we ook weten dat hij niet zijn eigen woorden spreekt, maar de woorden van God spreekt. En we weten natuurlijk dat heel de schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. En is dat ook niet onze bediening? Als wij een dienstknecht zijn geworden van Christus, we zijn immers ook een koninklijke slacht van priesters, zegt Petrus, maar ook de Heer Jezus in Openbaring 1, dat we niet namens onszelf spreken, maar dat we namens de Heer spreken. En dat we dat ook voortdurend zullen zoeken. Dat we de wijsheid van boven zullen zoeken om de woorden van God te spreken. Zoals ook de Heer Jezus zelf gezegd heeft, dat hij kwam. De verschillende profetieën, denk maar aan Jesaja, waar gesproken werd over de knecht des Heren. Hoe de Heer Jezus een knecht is geworden voor ons, terwijl hij de Ik Ben is, de grote Ik Ben, is hij een knecht geworden voor ons, een slaaf geworden voor ons. Pardon. En heeft hij zijn leven afgelegd om te dienen. En zo heeft hij een voorbeeld gegeven aan Petrus, en zo heeft hij ook een voorbeeld gegeven aan ons, door al die broers, door al die zusters in de Bijbel, maar ook denk ik, hoop ik, in het leven rondom ons heen. Dat we mensen tegenkomen die echt een slaaf van Christus zijn, die een dienstknecht zijn van Christus, die niet meer voor zichzelf leven, maar die voor de Heere leven. Die niet meer zichzelf dienen, maar die de Heere dienen. Die niet meer zichzelf lief hebben, maar God lief hebben, boven alles. En ook natuurlijk de naaste. En dan zegt Petrus verder dat hij een apostel is geworden van Jezus Christus. Nou, dat weten we. Een apostel is een gezondene. En dat hebben we al geciteerd uit Johannes 21. Dat Petrus een opdracht heeft gekregen van de Heer. En zo mogen wij allemaal onze persoonlijke opdracht krijgen. Wij zullen niet allemaal denken zoals Petrus, uitgebreid door de Heer Jezus aangesproken worden en vermaand. Maar door het woord, door de Heilige Geest zal de Heer zeker ons plekje wijzen in het lichaam van de Heer Jezus Christus. De gaven, talenten die hij beschikbaar stelt, en die passen natuurlijk bij de roeping die er op ons leven rust. Want in het lichaam van Christus zijn geen dode elementen. Er zijn geen broeders en zussen die geen taak hebben. Elke pink, elke nagelriem, alles heeft zijn taak. Alles heeft zijn bedoeling in het leven. Dat is ook prachtig. Dat we nooit kunnen zeggen, nou ja, voor mij heeft de Heer niks. Hij heeft voor ons allemaal, heeft die werk te doen. En wat zegt die Petrus dan hier, die rots, waarvan wij gezien hebben dat die, zeg maar in Handelingen 3, dan komt hij bij de Schone Poort en is daar een verlamde man en dan die vraagt om geld, die zit te bedelen en dan zegt hij, zilveren geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Nou, wij weten allemaal dat wij niet allemaal van die grote wonderen doen. We hebben ook die grote wonderen niet gezien van vele andere apostelen. Dus het gaat niet om die wonderen. Het gaat er wel om dat Petrus wist wat hij ontvangen had. Hij wist wie die was. En daar spreekt hij hier ook van. Dat kostbare geloof. En dat kostbare geloof, dat zegt hij, dat hebben wij ontvangen. Dat hebben we niet verdiend. Dat komt niet omdat u geweldig kunt spreken. Omdat u super kunt bidden. Of dat u de echte Heere gezocht hebt. Ik heb hem aangenomen. Je hoort dat soms wel eens. Ik heb hem aangenomen. Mijn broer niet. Het is zijn eigen schuld dat hij verloren gaat. Lieve broeders, zo werkt het niet. Het is God die het willen en werken in ons bewerkt. En die ons gezocht heeft. We moeten zeker de Heer aanvaarde. Maar een even kostbaar geloof ontvangen hebben, dat ontvangen we. Want dat geloof is in de Zoon. En dat geloof is ook uit de Zoon. Zoals Paulus dat leert in Galaten 2 vers 20, dat het niet geloof in Christus alleen is, maar het geloof van Christus. Het zijn onderdelen van Hem, van die heerlijke Zoon van God, van de Heer Jezus Christus. Een even kostbaar geloof. En soms kun je wel eens merken, misschien bij jezelf, misschien bij anderen, dat we eigenlijk vergeten hoe kostbaar dat geloof is. Dat geloof wat ons, als het ware, ook in de hemel brengt. Het geloof wat ons verlost van de hel. Het geloof wat ons niet alleen hier reeds eeuwig leven geeft, maar ook ons toekomst geeft, ons perspectief geeft. Het geloof wat je mag delen. Die rijkdom van genade die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Here. Dat geloof hebben wij ontvangen. En hoe heerlijk is dat als je weet dat je dat ontvangen hebt. Dat je dat van de Here gekregen hebt. Dan ga je dat ook niet meer verliezen. Sommige mensen die dan bezig zijn met eigen verdienst en eigen inspanning, die dat nog niet ontdekt hebben, dat het een gave is van God, die zijn ook bang om het te verliezen. Dan denken ze, als er vervolging komt, om er komt verdrukking, blijf ik dan staande. Wel, dat geloof heeft je vandaag gered en dat zal je ook dan redden. Dat geloof geeft je vandaag de kracht, dan zal je ook dan de kracht geven. Als je maar blijft zien op de heiland. Een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Moeten we onze zonde belijden als we tot geloof komen, zeker en later soms ook nog wel eens. Maar, lieve broeders, zusters, dit is de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En Petrus, die noemt hier denk ik Simeon, omdat hij aan het eind van zijn leven terugdenkt, maar dat niet alleen. Ik denk naarmate wij meer en meer met de Heer Jezus leven, een lange leven, en ik mag dat ook al een hele poos doen, en dan ga je eigenlijk steeds meer ontdekken dat er in jou, dat wil zeggen in jouw vlees, echt geen goed woont. Echt helemaal niks. In het begin van je geloofsleven, dan denk je misschien nog wel dat het met jou nog niet zo erg is. Ik was een paar kort tot geloof gekomen en ik was nogal behoorlijk eigenwijs. En toen zei ik tegen de Heer, ik zeg, Heer, het is toch niet zo fout om een beetje eigenwijs te zijn. Dan gaat de Heer je natuurlijk openbaren. Ook vanuit Jacobus, die aardse wijsheid, die is eigenlijk duivels. Die is, ja, dat is wat Jacobus zegt. Hij gaat tegen de wijsheid van God in. De wijsheid van God die is voor het eerst rein en vriendelijk en zeggelijk. Dat is heel iets anders dan een beetje kopkennis. Dus wij hebben door het geloof die gerechtigheid van God en zaligmaker Jezus Christus ontvangen. Voor mij is een heerlijke tekst, er zijn natuurlijk veel meer mooie teksten, maar voor mij is een heerlijke tekst Romeinen 5 vers 17. Waar eigenlijk die kanteling zo aangegeven wordt. Waar je vandaan komt, van onder de heerschappij van die oude Adam. Wij waren vroeger slaaf van de zonde. Slaaf van de ongerechtigheid. Wij deden de wil van de overste van de macht van de lucht, zegt de Efeze 5. En dan zegt Romeinen 5 vers 17... Die schetst daar die oude Adam en Christus. Je zou kunnen zeggen met eventjes gesproken de nieuwe Adam. Dus vroeger waren we onder de heerschappij van het vlees. Onder de heerschappij van de zonde. Onder de heerschappij van die boze. Nu zijn we daar door de Vader uitgezet uit het koninkrijk van de duisternis. Colossense 1 vers 13. En overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En er staat hier in Romeinen 5 vers 7. Dat is door de overtreding van de ene. Dat is oude Adam. De dood geregeerd heeft door de ene. En dat weten we allemaal. Dat zien we rondom ons heen. Veel meer. Hoort u het? Veel meer. Dus ze waren niet te vergelijken met wat we in Adam gehad hebben en kwijtgeraakt zijn. Maar veel meer zullen zij. Dat zijn wij de gelovigen die die gaven van het geloof hebben ontvangen. De gaven van de gerechtigheid. Veel meer zullen zij. Die de overvloed van de genade. God is geen karig God. Jezus is gekomen ons te geven leven en dat in overvloed. En ik weet dat het niet op één dag gaat. En dat we ons hele leven daarmee bezig mogen zijn om te ontdekken wie en wat de Heer Jezus is. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen hebben. Daar heeft Petrus het hier over. Hè? De gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Veel meer zullen zij in dit leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. De NBG die zegt als koningen heersen. En het staat in de grondtekst, ik heb het nagevorst. Ik vind het wat duidelijker als hier staat in de herziene. Als koning heersen door die ene Jezus Christus. Nou, dan weten we allemaal dat we geen koning worden van Nederland. Waar zijn we dan koning over? Wel allereerst over de zonde. Over dat oude leven. Over de ongerechtigheid. Over het vlees. Over de wereld. En over die boze. We hebben van de Heer een nieuwe positie gekregen. In Hem. In de Zoon. Door Jezus Christus onze Heer. Door de genade die ons ontvangen is. Die wij ontvangen hebben. En lieve broeders en zussen, we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen. Maar we moeten wel in de schoenen blijven staan die God ons gegeven heeft. Petrus zegt ook niet van... Ik ben maar een dienstknechtje van de Heer. Ik mag hier en daar wat doen. Hij zegt, ik ben een apostel. Hij wist wie die was in Christus. En zo mogen we absoluut nooit buiten onze schoenen gaan lopen. We mogen ons geen gedachten koesteren hoger dan uw voegen, zegt de NBG. We moeten niet denken dat we iets zijn. Dat we boven onze broeders en zusters verheven zijn. Of dat we het nu al weten. Of dat ervaring enige waarde heeft. Maar wel dat je weet wie je bent als kind van God. Dat je behoort tot een koninklijk geslacht van priesters. En als die vijand komt, dat die onder je voet hoort. Daar hoort je, nergens anders. En bij vele broeders en zusters zit die boze 1,80 te hoog. Hij zit daar in plaats van onder de voet. En een van de dingen waar wij denk ik misschien te weinig van bewust zijn in deze tijd. Dat is wat Johannes zegt. De hele wereld ligt in het boze. Niet een deel van de wereld. De hele wereld ligt in het boze. En als je ziet, ik ben natuurlijk wat ouder, dat kunnen jullie wel zien, dat hoef ik niet te verklappen. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd, was de wereld net zo slecht. Maar die vloedgolf van zonde en vuiligheid, die momenteel over ons uitgestort wordt. Denk alleen maar aan het internet. Dat is ongekend. En die zonde, dat is een lokkenaas. Dat gebruikt die boze. Ik weet niet of jullie wel eens gevist hebben, en anders weet je wel hoe het werkt. Die vissen worden gevoerd, die worden gelokt. En dan is daar ergens een angel verborgen. Zo werkt die boze in de duisternis, die is verborgen. En dan hapt die vis en dan zit die vast. Zo werkt nog steeds die vorst van de duisternis. En hij is niet op vakantie in 2026. En dan zegt Efeze 6, de verstand moet houden in de kwade dagen. Dus als het goed is, zijn niet al onze dagen kwaad. Maar hij probeert wel toe te werken om u te vormen naar een kwade dag. En voor sommigen trek je er een deken overheen. En anderen die voelen zich depressief. Of dat zijn de meest gekke dingen. Ik kom lieve broeders en zusters tegen die niet meer tot rust komen. Ze worden hier niet meer stil. En als je samen met ze bidt, dan moet er eerst wel een half uur alles verteld worden en opgeruimd worden. Voordat ze tot rust komen. Dat is niet het leven wat God bedoelt. Hij bedoelt dat wij het zout zijn. En dat wij het licht zijn. En Jezus zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast en ik zal u rust geven. Dat zegt hij niet alleen tegen de ongelovigen. Dat zegt hij ook tegen ons. Als er zoveel onrust in ons hart is gekomen door alles wat we meemaken. Door de storm. Maar om te horen krijgen wat we meemaken. Want er gaat ook heel veel fout in deze wereld. En niet alleen in de wereld, maar ook in de gemeente van Christus. En dan kun je soms zo vol zitten met allerlei zorgen. Maar dan zegt Petrus dat we onze bekommernis op hem moeten werpen. Hij zorgt voor u. Dat is toch het geloof wat wij ontvangen hebben. Als mijn geloof alleen betekent dat ik straks gered word. Wat heb ik daar dan vandaag aan om nu te leven tot eer en glorie van God? De mensen om ons heen moeten toch al ons kunnen zien dat wij kinderen zijn van God. Dat wij anders zijn. Dan moeten ze proeven. Dan moeten ze smaken. En wat proeven ze dan? En wat smaken ze dan? Wel dat Christus in ons is. Hij is de hoop der heerlijkheid, toch? Dit is niet onze prestatie. Niet dat we niks hoeven te doen. Daar komen we dadelijk nog op. Wat God, de Vader en de Zoon in Petrus hebben kunnen doen. Laat ik zeggen, in Simeon hebben kunnen doen. Om van hem een Petrus te maken. Daar is God ook mee bezig in u, in jou, in mij, in ons. Terwijl God zijn planning in Genesis is om mensen te maken naar zijn beeld. Hij zal daar nooit mee stoppen. Romein 8, vers 29 zegt dat wij gelijkvormig moeten worden aan het beeld van zijn Zoon. Dan hebben we ook niet meer een kort lontje. Dan krijgen we het geduld van de Zoon. Dan krijgen we de vrede van God. Dan krijgen we alles wat Hij is, krijgen gestalten in ons. Toch? Christus die ons leven is. Heb je in een klein gezin ook wel eens, hè? Christus die ons leven is. De gerechtigheid van Jezus. Denk maar dat 1 Korinthe 1 vers 30 dat Hij ons geworden tot wijsheid. Rechtvaardigmaking, heiliging en verlossing. Lieve broeders en zusters, het is de Zoon van God. De Vader heeft alles gegeven aan de Zoon. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Ik kan niet bij de Vader komen en iets vragen van de Vader. Wat hij buiten Christus aan mij zou kunnen geven. Zelfs de toegang is alleen door Jezus, zegt hij. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Daarom komen we ook in zijn naam. Hij heeft alles aan de Zoon gegeven. Dus ik mag mede-erfgenamen zijn met hem. Christus wil dat uitdelen aan ons. Maar buiten Christus is geen leven. Nou is hij, zegt Colossenzen 3, hij is ons leven geworden. Dus verborgen, ons leven is verborgen met Christus in God. Onze zaligmaker. Soms maak ik me ook wel eens een beetje zorgen. Geen aardse zorgen. Maar hemelse zorgen, geestelijke zorgen. Ik las gisteren iets, ik had er nog nooit gehoord van de linkse kerk. Dat zullen jullie misschien allemaal al weten. De linkse kerk. En als ik soms de discussies hoor en de theologie, en dat is allemaal goed om er bewezen te zijn, dat te bestuderen, moet ik me goed begrijpen. Maar houden wij nog vast dat de zaligmaker, Jezus Christus, gekomen is om de wereld te zalig te maken van hun zonde? Matthäus 1 vers 21. Daar is je voor gekomen. Om als het ware gelukkig te maken, om ons te vrij te maken van de zonde. Van de zonde macht. Zoals Romeinen 6 onder andere dat leert. En dat we nu mogen leven vrij van die zonde macht. Niet dat die zonde dood is, dat weten we allemaal. Daar hebben we allemaal nog mee te dealen. Want die gebruikt die boze. Maar we mogen er wel overheersen. Die zaligmaker is gekomen, dat is niet jouw inspanning. Het is niet mijn inspanning. Het is niet jouw verdiensten, niet mijn verdiensten. Het is geen werkheiligheid. Het is de Zoon die gekomen is. En de Zoon heeft van de Vader ontvangen alle macht in hemel en op aarde. En die kan alles in u doen. Of in mij. Hij werkt via de weg van het geloof. Weet je, dat weten we. U geschieden naar uw geloof, zegt Jezus. Geloven we dan nog dat Jezus gekomen is om ons zalig te maken van onze zonde, om ons daar echt van te verlossen? Om onze overwinning te geven over de zonde? Soms kom ik lieve broeders tegen, ze zijn bij de bekering verlost van een aantal zonden, er zijn er nog een aantal, daar zijn ze niet vrij van, dan denken ze dat heel hun leven gaat duren en dat het ook nog niet gaat lukken. Jezus is gekomen om ons daarvan vrij te maken. Het is niet onze kracht, niet onze inspanning. Maar dat is voor hem. Dat is van hem. En dan zegt Petrus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Eigenlijk spreekt Petrus niet, lieve broeders, zusters. Het gaat niet om Petrus, ook niet om Arie of om Barco of wie dan ook. Het gaat om Gods woord. Laten we dat beseffen. Dat God wil spreken door zijn woorden, door zijn Heilige Geest, ook vandaag. En het is Gods vol verlangen dat de genade en de vrede ook voor u, voor jou, voor mij, voor ons vermeerderd wordt. De opwas in de genade, de opwas in de rechte kennis van zijn weg. Dat we geen baby's blijven in het geloof, maar dat we ook mogen groeien tot die volwassenheid, tot het zoonschap. Een baby is schitterend, dat weten we allemaal, maar als hij na 5 jaar nog baby is, dan maken we ons zorgen. We willen zien dat hij opwast. Zo is het ook geestelijk. Dat we mogen opwassen in de genade. Hier, geen werk, heiligheid, in de genade. En de vrede. Dat je altijd in alle omstandigheden die vrede bewaart. En als je proeft in jezelf dat die vrede wijkt, dat je teruggaat onmiddellijk naar de Heere. Zegt Heere, mijn vrede vermindert. Wat is er? Er kan onrust zijn, soms waarschuwt de Heer je, maar het kan ook iets anders zijn. Maar als je teruggaat naar de Heer, want Hij is de vredevorst. Hij is de zaligmaker. Dan zie je het, waar komt het door? Door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Die Heer Jezus, Hij is ook God. Hij is ook ik ben. Maar Hij is ook mens geworden. Hij is op gelijke wijze als wij verzocht geweest om met ons te kunnen meevoelen. Het is door de kennis van Hem, Hij die alles weet. Op elke vraag is het antwoord Jezus, lieve broeders en zusters. Wat je vraag ook is. Je moet altijd bij Jezus zijn. Je moet bij de Zoon zijn. En dan gaat Petrus verder en dan zegt hij immers zijn goddelijke kracht. Vorige keer heb ik hier gesproken over Efeze 3, vers 20, over die overweldigende grootheid van zijn kracht. Zijn goddelijke kracht heeft ons niet veel geschonken, ook niet weinig, ook niet in bepaalde mate, maar alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Alles. In geen enkel opzicht komen wij iets tekort. En soms, dan kunnen mensen ook nog zo klagen. Kent u dat? Ik hoop niet dat u het doet. Dat zal ook wel niet. Maar ik kom ze wel tegen. Mensen die klagen. En ik heb dat ook wel eens gedaan. Het was 1998. En ik had een bedrijf gesticht in 92 met een compagnon. En die compagnon die zei op een gegeven moment, Arie, ik wil alleen met mijn gezin. Ik zei, nou ja, dat moet je dan doen. Nou, er komen er allerlei praktische dingen, maar er was een opvolger. Maar die had me behoorlijk bedrogen. En ik zat bij de heren en ik had het heel taai en ik had het heel moeilijk voor mijn gevoel natuurlijk. En ik zat te klagen bij de Heer. Weet je wat het antwoord was van de Heer? Arie, je moet maar eens betalen wat je me beloofd hebt. Zeg ik, Heer, wat heb ik u beloofd? En toen herinnerde mij de Heer mij eraan dat ik als kind, ik ben in de kerk opgevoed, in de kerk hem, dat ik als kind gezongen had, zal met mijn gans hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Toen was ik zo verwonderd, dat je na 40 jaar hoort, dat de Heer jouw gebed als het ware, jouw psalm, gehoord heeft. Toen dacht ik altijd, ja heren, ik merk dat niet. Waar bent u? Hoe zit het? Zoeken naar de waarheid. Toen heb ik gezegd, heer, ik zal nooit meer klagen. Ik heb het ook nooit meer gedaan, gelukkig. We hoeven niet te klagen. We mogen de Heer danken, ook voor de moeilijkheden. Ja, dat is hard, dat is lastig. Het kan heel zwaar zijn in het leven. En toch is dat wat God voor ons klaar heeft liggen. Zijn goddelijke kracht. Niet onze kracht, lieve broeders en zussen. Denk aan Efeze 6. Voorts wees krachtig in de Heer in de sterkte van zijn macht. Denk aan de psalmen. Het is zijn kracht. En die heeft ons alles geschonken. Niet om rijk te worden in goederen, dat staat er niet. Maar alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus Heer, ik heb het ontvangen. Maar Heer, het is allemaal nog geen werkelijkheid in mij. Heer, ik zie het soms niet. Heer, ik weet niet waar ik heen moet. Dat mogen we vragen, Heer. Dat is bidden, dat is praten met God. Heer, geef me die wijsheid. Heer, open mijn ogen. Paulus bidt ook voor de geest van wijsheid en openbaring in Efeze 1. Heer, dat we mogen verstaan hoe het zit. Heer, dat ik ook mag weten wat ik moet doen. Dat ik mag weten, Heer, wat u wil is. Jezus leert ons dat in Matthäus 6, om te bidden. Dat niet alleen zijn naam geheiligd wordt en zijn koninkrijk gebouwd, maar dat ook zijn wil zal geschieden. Nou, om zijn wil te laten geschieden, moeten we zijn wil ook kennen. Het is van belang om eigenlijk dagelijks te zoeken, Heer, wat is uw wil? Voor vandaag, voor mij, voor ons, voor de gemeente. En dan staat het weer terug door de kennis van Hem. Het is door Jezus. De kennis van God zelf. de kennis van Christus, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Is dat niet geweldig? Kostbaar geloof ontvangen. Hij heeft ons geroepen. Denk ook maar aan wat hij zegt tegen de discipelen, maar dat mag hij ook tegen u zeggen. Johannes 15, vers 16. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. Opdat je zou het heen gaan en vrucht dragen. Zijn we niet allemaal een rank in de wijnstok? Niet alleen de evangelist. Zijn we niet allemaal een rank in de wijnstok om de vruchten van de Heer te dragen? Weet je welk leven wat er in die rank komt? Wel, dat is dat goddelijke leven van de wijnstok. Dat is het goddelijke leven van Christus. Heel moeilijk voor ons om het vlees niet te vermengen met de geest, toch? Maar vlees en geest dan tegenover elkaar. Laten 5 vers 16 geloof ik. Hè? Maar dan staat er zo mooi dat het vlees gaat tegen het begeren van de geest, maar het begeren van de geest gaat tegen het vlees. Toen ik dat ontdekte vroeger, hij heeft mij zo bemoedigd, want ik had ook veel vlees. Ik zeg, Heren, maar als u aan mijn kant staat en ik blijf aan uw kant, en dat is voortdurend mijn zoeken geweest met alle fouten. En dan de geest van God, die bouwt dat leven in u. Die geest van God is de uitvoerende macht. Om alle beloften die wij ontvangen hebben in Christus, om die werkelijkheid te maken in ons leven. En ik heb persoonlijk een beetje een afkeer van de termen van positie en bevinding. We zijn kinderen, we worden jongelingen en we mogen opgroeien tot volwassenheid. En natuurlijk is voor de Heer heel veel werk aan ons leven, maar hij heeft ons alles al geschonken. Maar het moet nog gestalte krijgen zo links en rechts. Maar daar is de Heer mee bezig. Maar hij heeft het geschonken. En daardoor heeft hij ons, vers 4, de grootste en kostbare belofte geschonken. Als wij beseffen dat God wil dat wij gelijkvormig worden aan zijn Zoon. Als God wil dat wij gelijkvormig worden aan de Heer Jezus Christus. Hoe groot is Hij? God kan geen peanuts geven als het ware. Hij geeft zichzelf. Hij heeft zichzelf gegeven in zijn Zoon. En dan krijgen we dat karakter van Christus. Die heerlijke eigenschappen van Hem. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. We zijn toch wederom geboren. Als we tot geloof gekomen zijn. We zijn wederom geboren. Opnieuw geboren uit water en geest. Dan hebben we een nieuwe natuur. Dan hebben we een nieuwe schepping. En die moet natuurlijk gestalte krijgen. Die moet opwassen. En de rest moet verdwijnen. Maar dat is van God. Dit is vanuit Gods gedachte. Vanuit Gods bedoeling, vanuit zijn kracht, vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade. Vanuit zijn initiatief. Zoals hij de mens gemaakt heeft, zo heeft hij ook ons gemaakt, maar zo heeft hij ons ook. Als het goed is, wederom geboren doen worden door zijn woord en door zijn heilige geest. En dan hebt u dit alles ontvangen. Dan bent u mede-erfgenaam geworden met Christus. In deze tijd, dan is er soms de verleiding of de aanleiding om bezig te zijn, want die dwaling wil de gemeente inbrengen en die broeder worst hem zus en die broeder worst hem zo en dan alles wat je nog meemaakt, wat op je afkomt van internet enzovoort enzovoort. Er is zoveel valse leer. Er is zoveel misleiding. En dan kunt u als u wil, dan kunt u 7 dagen in de week mee bezig zijn. Maar ik ben nooit vergeten dat verhaal van de vals geldeskundige van Scotland Yard. Ze dacht dat hij veel verstand had van vals geld, hij zegt niet. Maar ik weet hoe echt eruit ziet. En broeders, dan moeten we vasthouden. Wat is het woord van God? Wat is de waarheid? En als de waarheid in ons toeneemt, als de waarheid in ons groeit, dan groeit al het andere eruit. En dat we niet te veel bezig zijn met al die dingen van de wereld. Met al die dingen van de tijd en van de dag. En dat we vergeten dat die, wat is, dat is de toekomst, dat eeuwig leven, dat is de toekomst, dat is er al, dat is in ons. Het eeuwig leven gaat ook niet op en neer. De kracht van God gaat niet op en neer, ons gevoel kan op en neer gaan, maar de kracht van God niet. En hij is een goed werk in ons begonnen, hij maakt dat af. Dus let daarop, op die grote en kostbare belofte dat we daar deel zullen krijgen nadat u het verderf staat en dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Mag ik eens vragen vanmorgen, lieve broeders en zussen, bent u dat ontvlucht? Of bent u misschien toch een klein beetje teruggekeerd? Hebt u misschien bij uw bekering wel 360 graden een draai gemaakt, maar is daarna een beetje teruggegaan? Is er misschien een beetje een afzakking gekomen, of een verflauwing gekomen, of we hebben van alles meegemaakt, we hebben het zo druk, we hebben geen tijd hebben gehad om de Bijbel te lezen? Er kunnen 1001 dingen zijn. Dat we een beetje terugkeren naar die wereld. Mag ik het eens eerlijk zeggen, als dit allemaal werkelijkheid wordt bij u en bij mij en bij al onze broeders en zusters, dan gaat de gemeente van Christus er anders uitzien, maar ook de wereld. Als die volheid van de kracht van de Heilige Geest zich opnieuw kan openbaren in ons allen. Dus ik sluit mezelf ook in. Ik wijs niet met de vinger. Dan breekt een leving uit opnieuw. En dan zullen de zielen gered worden, broeders en zusters, want er zijn veel mensen op weg naar de hel. Maar een eeuwig oordeel. Het is een verschrikkelijke plaats. Daar moet je niet aan denken. Je kunt er ook niet aan denken dat je vader of je moeder of je broers of je zus of je vrienden of je collega's daar terechtkomen. Heer Jezus spreekt er veel over, over de hel. In de evangelische gemeente is dat wat minder, geloof ik, tegenwoordig. We mogen ook niet meer spreken over de vrezen regeren, we gaan alles aan het afzwakken. Maar wij moeten bij de waarheid blijven, bij het woord van God blijven. Het is heerlijk als je gered bent. Maar dan kunnen we toch niet koud blijven voor wat er om ons heen geschiet. Als we nou heel eerlijk zijn en we kijken gewoon over ons land. Hoe de gemeente van Christus er gemiddeld bij staat. En misschien is dit de beste gemeente van Nederland. Laten we dat hopen, daar gaat het even niet over. Maar beleven we nog de tijd van Handelingen? Dat dagelijks zielen tot geloof komen, dat de Heere dagelijks toevoegt. Dat moet toch een nood zijn in ons hart. Dan moeten we toch roepen. Als de Heere dan zegt, Jeremia 33 vers 3, ik las het vanmorgen nog. Roep tot mij en ik zal u antwoorden de grote ondoorgrondelijke dingen doen zien waarvan gij niet weet. Wij hebben die sleutel. Wij kunnen bidden. Wij kunnen de Heere zoeken en let op welke stappen hij ons geeft. Dan komen we nu aan, vers 5. Dat is eigenlijk de treden, zeg ik wel eens, de treden van de trap. Daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis. En alle inzet, broeders, zussen, ook daar kunnen we in de fout gaan. Ook dat moet door de kennis van hem. Toen ik tot geloof kwam, ik was in de wereld een workaholic. En toen zei mijn vrouw, nou ben je op het christelijk erf geworden, nou ben je hier weer bezig om carrière te maken. En ik was bezig 10 jaar lang om de Heere te dienen. En de Heere die zette mij stil, hij brak mijn fysieke kracht. Hij gooide me op bed met een hernia. En ik wist dat het tucht was, ik zeg, Heere, wat is er? Hij zegt, Heere, je werkt wel hard voor mij, Arie, maar je hebt geen tijd voor mij. God zoekt geen slaaf of dienstknecht die hij inhuurt. Het zijn zijn kinderen. Hij wil gemeenschap met ons. Dus ook in het inzetten van alle ijver kunnen we ook fout doen. Dat kunnen we vanuit het vlees doen, vanuit de natuurlijke mens doen. Ook dat moet door de kennis van de Heer, onder de leiding van God. We moeten altijd blijven wandelen in de geest. Dus Paulus bedoelt niet dat we als Petrus als een dwaas bezig moeten gaan. Maar dat we dat mogen doen onder de leiding van de Heilige Geest. Maar met alle inzet op toeleggen. En soms dan denk ik wel eens. Er zijn broeders die verschrikkelijk hard werken in mijn eigen bedrijf of zo. En ze werken verschrikkelijk hard. En ik bid dan voor ze en ik heb er meelijden mee. Jong gezin, eigen zaak, hypotheek. We kennen het allemaal, denk ik. Dan kun je zo druk zijn met het werk voor het hier en nu. Maar dat we dan ons zo inzetten voor het koninkrijk van God. En wat staat er? Er op toeleggen, maar aan uw geloof de deugd toe te voegen. Ja, dus wat Jacobus zegt. Geloof zonder werk is dood. Er moet deugd, er moet daad aangegeven worden. Er moet iets uit voortkomen. En aan de deugd de kennis. Het zijn allemaal stappen. Je komt in het geloofsleven heel veel jonge broeders en zusters tegen die willen die trees allemaal overslaan. Die willen gelijk bovenaan de trap zitten. Ja, zo werkt het niet. God geeft dat aan. Je kunt geen tree overslaan. God weet hoe hij ons moet sturen en moet bouwen. Dus daad toevoegen aan ons geloof. Niet alleen zeggen ik geloof, maar dat moet ook zichtbaar en tastbaar worden. Ik had pas een gesprekje met een paar broeders. En er werden over een paar andere broeders zorgen geuit. Klinkt zo mooi, hè? Zorgen geuit. Die zus en die zo. Het is niet zo moeilijk, broeders en zussen, om fouten te zien bij elkaar, hè? Toen heb ik eenvoudig gevraagd, wat doen jullie eraan? Wil jij zus, wil jij zo, en dan hebben we geen tijd. Dan is de liefde in één keer op. Ik zeg, maar ook nooit meer zo over je broeders praten. Om te beginnen moet je voor ze bidden. Je moet ze zegenen. Maar je moet ze ook helpen. Je moet ze discipelen. Je moet die broeders en zusters waar nog iets aan is, die moeten we helpen. Dat is dan de geloof deugd toevoegen. En dan staat er aan de kennis zelfbeheersing. Deugd, aan de deugd kennis en aan de kennis zelfbeheersing. Dus Jezus zegt in Johannes 17, vers 3 geloof ik. Dit nu is het eeuwige leven, Vader, dat ze u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden heeft. Dus het gaat om het kennen van hem, om de gemeenschap met hem. Om te weten wie God is. Om al zijn eigenschappen te kennen. Om te weten hoe hij is, wat zijn wil is, wat hij verlangt. Wat hij u wil geven, wat zijn bedoeling voor jouw leven is. En dat je ook weet wat hij van jou verlangt. Hoe vaak heb ik dat dan meegemaakt, dat broeders en zusters, als het ware, aangespoord worden door de Heilige Geest om voor iemand te bidden. Of iemand een bezoekje te brengen. En dan, ja Heer, nou ook even geen tijd, er komt nou even niet uit. Maar als de Heer jou indachtig maakt om voor een broeder en zuster te bidden, of een telefoontje te doen, of te bezoeken, wat dan ook, dan zegt de Heer niet dat dat over 3 weken moet, dan heeft die broeder en zuster dat nu nodig. En als we zo niet luisteren naar de stem van de Heilige Geest, dan gaan we de Heilige Geest ook bedroeven. Dan maken we zijn werk onmogelijk. Ik had vroeger een zuster in het pastoraat, en ze kwam van heel ver, ze woonde ook ver weg, dus dat ging bijna altijd per telefoon. En dan regelmatig, dan kwam zij in mijn gedachten, en als dat meer regelmatig kwam, dan belde ik haar op, en dat was ook altijd nodig. En ik werkte toen nog in de kas, en ik had een draad om telefoon in mijn zak, een draadje maar rond. Meestal hoef ik de eerste uur alleen maar te luisteren, dus dan kun je ook gewoon doorwerken, je mag ook wel nuchter zijn. Want anders krijg je de dag niet rond, al je taken. En toen na een poosje ontmoette ik haar man. En ik zeg, hoe is het met jou en met je geloofsleven? Ja, Harry, als je nou 1 keer op het juiste moment belt, dan begrijp ik dat wel. Maar als je 10 of 11 keer op het juiste moment belt, dan moet er wel een God zijn die dat regelt, die dat stuurt. Dus de Heer kan dat allemaal gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Dus wees alert, daar hoort dit ook bij. Kennis, zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing, de volharding. Wie heeft er geen moeite meer met zelfbeheersing? Nou, prijs de Heer, dat is dan mooi. Ik heb dat vroeger wel heel erg geworsteld, vooral naar mijn eigen kinderen. Maar de Heer heeft me daarvan afgeholpen. Maar wel nadat hij mij heel ernstig vermaand had. Ik had altijd alle geduld met alle mensen, maar niet met je eigen kinderen. Die moet gelijk begrijpen, gelijk goed doen, want dat had ook met de zaak te maken. Hè? En met prestatie te maken, en met resultaten te maken. Tot de Heer me daar heel ernstig over aansprak. Heftigheid, toorn. Die zullen niet beërven de Koninkrijk van God. Dan zeg ik niet dat de Heer je naar de hel stuurt, maar je komt ook niet in de Koninkrijk van God. Want daar komen we dadelijk nog op. Dan heb ik gezegd, Heer, als stort alles in, ik zal het niet meer doen. Ik heb ooit nog 1 keer de fout gemaakt, daarna nooit meer. Soms moeten wij ons ook bekeren van dingen. Dan heeft de Heer je al zo vaak vermaand. En dan moet je ook bekeren. Die vrucht, die kunnen wij als het ware tegenhouden. We kunnen een verkeerde houding hebben. Maar de Heer wil ons dat leren. En dan zit hij door de zelfbeheersing, door volharding. He, dus het ene komt uit het andere voort. Nou, als we 1 ding nodig hebben, denk ik, is het ook in dit leven volharding. Je bidt voor een persoon en het komt maar niet. Je bidt voor zaken en er komt maar geen verandering in. We moeten volharden. Je bidt voor je gemeente en het gaat soms anders dan je denkt. En door volharding de godsvrucht, is dat niet heerlijk, lieve broeders, zusters, godsvrucht, vrucht voor God, vrucht van God, vrucht voor God. Dat anderen daar ook van de zware van kunnen genieten. Maar denk daar verder over na, je kunt niet over elk punt 10 minuten uitweiden, maar denk daarover na, wees daar maar bezig. En dan de godsvrucht, de broederliefde. Oh, ik bid vaak aan de Heer om een rein hart. Als je bepaalde gedachten hebt over elkaar, of er gebeurt wat, zeg Heer, geef me een rein hart. We moeten niet oordelen, zegt Jezus, wat wij zien voor ogen. Je weet vaak helemaal niet waar je broer en zussen mee worstelt. Wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Waar die vandaan komt. Wat hij meegemaakt heeft in zijn oude leven. Hoe die misschien beschadigd is of misvormd is. Bid de Heer om een rein hart. En dan heb je goede gedachten over elkaar. Paulus zegt, wij hebben de gedachten van Christus. De gezindheid van Christus. Dat wil God ons geven. Broederliefde. Heeft Jezus niet gezegd, dat is het kenmerk. Als je liefde hebt onder elkaar, zegt hij tegen de discipelen, dan zal de wereld weten dat jullie kinderen van mij zijn. Aan de andere kant zegt Paulus, dan de liefde van de meesten zal verkillen, hè, in de eindtijd. Dat is echt die agapa-liefde. Dat is niet de liefde in de wereld, dat is de liefde onder de kinderen van God. Laten we elkaar lief hebben. En dan aan die broederliefde, de liefde voor iedereen. We waren van de week donderdagavond bezig met een paar gebeden van Paulus. Hoe hij voorbeden doet voor de gemeente. Thessalonicense, Colosse, Efeze, noem ze allemaal maar op. En als je dat ziet, dan word je eigenlijk getroffen door de liefde. De liefde die Paulus had voor al die broeders en zusters. En die liefde, dat dringt ons, denk ik, om ook te bidden voor elkaar. Om elkaar tot zegen te zijn. Niet om die fouten te zien, maar om te bidden dat de Heer ze zal zegenen. En daar ook zal van verlossen dat de Heer ze komt te bekrachtigen. Dat ze op mogen wassen in de genade en de rechte kennis van de weg. Dat ze tot die volheid mogen komen. Dat God ze zal bewaren, zal behoeden. Dat Christus gestalt in hen zal krijgen. Al die gebeden van Paulus onder andere, die staan zo mooi, die voorbeden. Dat mogen we dan doen. Maar de liefde is denk ik de drijfveer. En dan zegt Petrus in vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig zijn, al die onderdelen die we genoemd hebben, en toenemen, dan zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Heerlijk is dat. Dus als we dat volgen, dan komen we uiteindelijk bij de Heer Jezus uit, meer en meer. En dan mogen we meer en meer aan hem gelijkvormig worden. Dan zal zijn leven meer en meer in ons gestalte krijgen. En dan zullen we meer en meer gaan proeven van die heerlijkheid van God. En daar doen we het niet voor, want het is wel heerlijk. Als je dat mag proeven. Die aanwezigheid en die heerlijkheid van God. En dan zegt Petrus in vers 9. En misschien dat hij daaraan gedacht heeft toen hij zichzelf Simeon noemde. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Dus tussen vele mensen worden opgevoed, ook in de kerk. En niet dat ik lelijke dingen wil zeggen over de kerk. Maar het hoogste doel is dat we gered worden. Het hoogste doel is dat we gerechtvaardigd worden. Dat we niet naar de hel gaan. Dat is natuurlijk geweldig. Maar God houdt daar niet meer op. Hij wil dat wij vrucht dragen. Hij wil dat wij zijn discipelen zijn. Hij wil dat wij zijn naam verhogen. Hij wil dat wij gelijkvormig worden aan de Heer Jezus Christus. En als wij beseffen waar wij vandaan komen, hoe de Heer ons gered heeft van onze zonde. En de een heeft heel veel foute dingen gedaan en de ander misschien minder. Dat is ook een nade van de Heer. Als ik terugkijk op mijn oude leven, kan ik zo aanwijzen waar de Heer mij bewaard heeft voor zonde. Ik was ook een zondaar hoor. Maar hij heeft me ook bewaard voor ergere dingen. Geweldig is dat. Dus vergeet nooit waar je vandaan komt. Ik had pas een man en een vrouw onafhankelijk van elkaar. En ze zijn getrouwd en het is een heel moeilijke situatie en ze maken ruzie. Dan besef je niet wie je bent, ten diepste. Als je belijdt de Heer Jezus te kennen. En je beseft dat je een zondaar bent. Hoezo weet jij het dan veel beter als je man of andersom? Hoezo kun je elkaar dan behandelen als rotte vis? Dan ben je vergeten waar je vandaan komt. Dan ben je vergeten dat je in jezelf niet deugt. Dan ben je vergeten dat het vlees echt slecht is en verrot is. En dan ga je zoeken naar de wil van de Heere. Daarom, broeders en zussen, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit en nimmer meer struikelen. En wij leren allemaal, wij leren geen zondeloosheid natuurlijk. En dat is ook terecht. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. En we kunnen allemaal struikelen. En Jacobus zegt dat ook, hè. Wij struikelen allemaal, zegt hij, in velerlei opzicht. En toch zegt Petrus hier, niet dat wij een graad van heiligheid bereiken of zo. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel, als het ware, als we met Jezus wandelen en doen wat hij zegt, dat we dan ook niet meer zullen struikelen. En ik denk niet dat Petrus bedoelt dat we nooit geen enkele zonde meer doen. Daar gaat het niet om. Maar niet dat je struikelt en valt. En ik zeg altijd, de overwinnaar is hij die ook de laatste keer weer opstaat. We kunnen struikelen, we kunnen vallen. En laten we voor elkaar bidden dat het niet gebeurt. Maar hij wijst hier wel een weg aan. Die ons als het ware bewaart. En natuurlijk is daar ook de Heer Jezus die ons bewaart. Efeze 5, hij is de bewaarder, de behoeder van het lichaam. En kijk dan naar vers 11 wat dat doet. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Paulus heeft het ook over de Korintiërs. En dan zegt hij, hooi en stro, dat verbrandt. Zilver en goud, dat blijft. En dan die vleeslijke, ze zullen ternauwernood gered worden als door vuur heen. En Petrus heeft het er hier over dat we niet ternauwernood gered moeten worden. Maar dat ons in rijke mate de toegang wordt verleend. Dus waar als we er komen dat de deur wijd open gaat. Dat we hartelijk welkom zijn. Nou, wie verlangt daar niet naar? Dat we hartelijk welkom zijn. Dat de Heer ook kan zeggen tegen ons, wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. En dat we mogen leven tot eer en tot vreugde van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan zegt Peter, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid u bij u versterkt bent. Je moet ook als prediker niet bang zijn om over dingen te spreken waarvan je denkt, dan weten de mensen allemaal, als God wil dat je erover spreekt, moet je erover spreken. En vele dingen, dat moet ook in de herinnering gebracht worden. Ik merk bepaalde waarheden, dat is net als een heipaal, zeg ik wel eens. Er moet elke keer weer een klap op gegeven worden. Totdat die paal er diep in is, dat God het in ons hart geschreven heeft, dat het er nooit meer uitgaat. We moeten niet denken dat we altijd per se een nieuwe boodschap moeten hebben, we moeten de boodschap van de Heer hebben. En dan zegt Petrus, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Sommigen denken, nou, de Heer Jezus heeft gezegd, als je oud wordt, zullen anderen je gorden. Dat heeft te maken natuurlijk met hoedanige dood hij zou sterven. Petrus is ook gekruisigd, zegt de geschiedenis, ondersteboven op zijn hoofd. Maar in ieder geval, hij wist het, dat zijn tijd daar is. En we lezen ook natuurlijk dat David dat zegt in het psalm, heren, hoeveel zullen de jaren van mijn dagen zijn. En ik heb dat pas ook eens aan de Heer gevraagd en ik kreeg geen toegang, geen toestemming om dat te vragen. Dan blijf je dus geen goede vraag, daar moet je niet mee bezig zijn. Je moet bezig zijn met het hier en nu. En de Heere dienen. En niet de planning maken, hoe lang het nog zal zijn. Maar ik zou me ook voortdurend beijveren. Dat is mooi, hè? Zo oud die Petrus. Ik weet niet precies hoe oud die is geworden. Maar ik zal me voortdurend beijveren dat u namen heen gaat. Deze dingen in gedachten blijft houden. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord. Heer, wat is uw woord? De Bijbel is uw woord. Dan gaat de Heer heel veel over uw Zoon, over de Heer Jezus Christus die het woord is. Heer, die de erfgenaam is van alles. En Vader, we willen u danken voor uw Zoon. Danken voor uw woord. Danken voor de Heilige Geest. Danken voor de genade die ons ten deel is gevallen. Vader in Christus Jezus onze Heer. We danken u voor de heerlijke toekomst die ons wacht. En Vader, wij verlangen dat alles wat u ons toegedacht heeft, alles wat u ons geschonken heeft in de Zoon, al die kostbare, zeer grote beloften, heren, dat ze ook werkelijkheid zullen worden in ons leven. Dank u, Vader, voor die genade. En heren, praat met ons door uw woord, door uw Heilige Geest, Als er ergens in ons leven belemmeringen zijn, waardoor u niet verder kunt. Heer, met de bouw van ons geestelijk huis, met de bouw van uw huis, met de bouw van de gemeente. Heer, praat met ons, want Heer, het is uw wil dat we gelijkvormig worden aan Jezus Christus, onze Heer. Heer, ik wil u zegen bieden ook voor deze gemeente, voor onze broeders, voor onze zusters. Heer, wilt u dit deel van uw lichaam, van uw werk ook zegenen. Heer, wilt u ook de broeders die leiding mogen geven, ook wijsheid geven. Praat met hen. Leid hen, Heer, door uw woord en door uw heilige geest. Maar doe dat, Heer, met al uw kinderen. En Vader, als er hier nog zijn die u niet kennen, Heer, ontferm u over hen. Stort uw geest uit over hen. En Heer, we bidden ook samen eenparig, Heer, voor ons land en voor ons volk, dat er een leving zal zijn. Heer, dat uw Heilige Geest een krachtig nieuw werk zal doen. Heer, en dat dagelijks zielen toegevoegd zullen worden, Heer, aan uw gemeente. Dank u wel, Heer. Geef ons ook dat hart, wat gelijkvormig is aan uw Zoon. In Jezus' naam. Amen. Amen.